Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een velg, terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet te stoppen. En Joep is nooit bang. Joep Vermans, de cameraman, die was nu ook echt bang.
Via podimo.nl/gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Maar wacht even, je vindt iets bijzonder? Wat is dit nou weer voor taal? Sinds wanneer ben jij een ambtenaar geworden ineens? Wat is dit? Je vindt het bijzonder?
Ja.
Je verwijt ze een gebrek aan integriteit.
Dat zijn jouw woorden, maar ik kan daar wel mee leven, Victor.
Oké, okay, Jezus. Oké. Okay. Welkom bij de Communicado's, aflevering nummer 34. En we hebben weer een leuke show voor je voorbereid. In deze aflevering gaan we het hebben over het abortusdebat en hoe de Nederlandse media hiermee omgingen afgelopen week. Dan, waarom eisen de Amerikanen de eer op voor alle Oekraïnse prestaties in de oorlog? Is dat terecht of niet? En het enige genre dat streamingsdiensten niet hebben veroverd. Vergeet je niet te abonneren en te recenseren als je dit een leuke podcast vindt, want dat stellen we natuurlijk enorm op prijs. Lars, jij bent er weer. Vorige week toen we dat opnemen waren, was je nog in Bulgarije. Je bent teruggekomen per vliegtuig. Heb je de chaos op Schiphol overleefd?
Ja, wat een puinzooi was het op Schiphol. Ik zag daar woedende mensen die aan het schreeuwen waren, die elkaar verdrukten. En mensen die ook weg werden gevoerd omdat ze aan het flauwvallen waren. Het was me wat op Schiphol.
Dat klinkt heftig inderdaad, ja.
Ja, maar ik heb dan... Milena doet dan iets wat ik niet echt durf of doe. Schaamteloos pakt zij dan Dan, die is 2. Die pakt ze dan vast, die zet ze op haar schouder en dan knijpt ze net voordat ze bij de balie staat nog even in zijn been, zodat hij een beetje aan het piepen slaat. En dan vraagt ze van, mogen we alsjeblieft langs de rij? En in 90% van de gevallen mag dat. Dus ik heb de meeste rijen kunnen vermijden.
En dat is het grote voordeel van een kind in dit geval.
Ja. Dus, maar het was natuurlijk het nieuws, hè, Schiphol. Overal zag je het al. En 2 dingen vielen me echt op. 1. Je zag na 1,5 week die excuses van Dick Benschop via een teamscall met journalisten. En nou ja, amateurniveau kreeg een nieuwe lading, zeg maar. Hè. Dus het was continu Outlook, geluidjes op de achtergrond. Ja, Teams heeft zo'n spotlight-functie dat je jezelf wat groter kan maken. Nou, die kennen ze daar waarschijnlijk nog niet. Of die gebruikt ze in ieder geval niet. Je zag wat journalisten wat slaapverwekkend in beeld volgen wat er gezegd werd. Maar die communicatie vond ik al niet zo lekker. Maar wat me eigenlijk echt opviel als het tweede, dat de Telegraaf, die vloog er echt wel met gestrekt been in tegen Dick Benschop. Want de boodschap die je afgelopen week in de Telegraaf zag was, Dick Benschop faalt, ontsla die man en geef zijn baan aan Pieter Elbers. Hè.
Dus, ja, want Dick Benschop is de baas van Schiphol, even voor de duidelijkheid.
Klopt, ja. Ja, en met name luchtvaartjournalist Ytke de Jong, die was overal te zien en te horen in de krant, op de radio en tv met die boodschap. En het belangrijkste verwijt was ook van haar op een gegeven moment dat Dick Benschop een week lang onzichtbaar was. En ik dacht, ja, op zich ben ik het er wel mee eens. Want ik zag inderdaad die excuses. Dat duurde 1,5 week. Waarom duurde dat zo lang? Ik ben er toch eens ingedoken. En ik heb mensen gesproken binnen zowel Schiphol als de Telegraaf. Die overigens wel anoniem willen blijven. Maar ik heb het wel uit eerste hand, wat ik je nu vertel. Mm-hmm. En hoe is het nou gegaan achter de schermen? En dit bevestigen ze wel van alle kanten. Op de zondag, eigenlijk direct aan het begin dat het misging op Schiphol, deed de Telegraaf een interviewverzoek. Want ze zeiden van, mogen wij niet Dick Benschop spreken over wat er misgaat bij Schiphol? En nu moet je weten dat het niet echt botert tussen Schiphol en de Telegraaf. Mm-hmm. De Telegraaf wil eigenlijk al 4 jaar lang een groot interview en dat krijgen ze maar niet. En andere media krijgen wel primeurs. Nou, als je de Telegraaf boos wil maken, dan is dat hoe je dat doet. Maar de week vorderde op een gegeven moment. De Telegraaf die wilde toch echt wel graag iets mee doen. Vrijdagochtend zegt ze echt, en nu willen we dat interview. En dan zegt de voorlichter van Schiphol tegen hen, even tussen jou en mij, Dick Benschop heeft corona.
Hmm. Oké, dus de reden dat hij niet zichtbaar is omdat hij ziek op bed ligt.
Ja, ja. En waarop de Telegraaf zei van, ja, laat hem dan via Teams maar wat zeggen. Dan hoeven we niet fysiek af te spreken. Mm-hmm. Maar later op die avond kwam er een groot stuk.
Maar weet je of hij echt ziek is dan? Want ik bedoel, dat als je echt ziek op bed ligt, dan is het natuurlijk ook moeilijk om überhaupt een interview te geven.
Die indruk kreeg ik wel. Ik weet niet precies hoe ziek die was. Dat moet hij zelf maar een keer aangeven, hoe ziek die echt is geweest. Maar hij was wel flink ziek, begrijp ik. Het was niet zonder symptomen.
Nee.
Maar later die avond stond er ineens een groot stuk op de Telegraaf, Benschop onzichtbaar. Dat vond ik toch wel verwonderlijk. Dus 's ochtends kregen ze te horen dat hij corona had. En eigenlijk al gewoon die week corona had. En 's avonds staat ineens een groot stuk van... Foei, Ben Schop, waar ben je nou? Je bent onzichtbaar.
Ja, ja, precies. En in dat stuk stond niet... hij is afgelopen week met corona op bed gebleven. Dus het is een beetje gekke kritiek eigenlijk, dan zou je kunnen zeggen.
Ja, ik vond het best ver gaan inderdaad. Een hard verwijt als je weet dat hij corona heeft. En dan zijn hier twee verhalen achter de schermen. Want ik vond die mediadynamiek vond ik interessant. Het verhaal van de Telegraaf is van... wij mochten de corona niet noemen. Dat was in vertrouwen wat het ons verteld. Dus dan kunnen we niet zomaar zeggen van hij heeft corona gehad. Het verhaal van Schiphol is, ja, dat we niet zeggen dat je dat naar buiten moet brengen, betekent natuurlijk niet dat je er niks mee hoeft te doen. Want het is natuurlijk wel een beetje gek dat we je 's ochtends vertellen dat hij corona heeft gehad een week en dat je vervolgens 's avonds groot op de voorpagina zet dat Ben Schop zo onzichtbaar is. Ja. Ik vond dat wonderlijk hoe dat gaat. Ik moest een beetje denken aan... op een gegeven moment is Hans Nijenhuis van het Algemeen Dagblad, de hoofdredacteur, oud-hoofdredacteur, die is heel negatief in het nieuws gekomen, omdat hij op een gegeven moment zei van... hij was boos, want de VVD bracht haar primeurs niet via het AD naar buiten. En toen zei hij op televisie van... als je... het mag allemaal, hè, maar als je niet bij de Algemeen Dagblad komt en steeds maar weer naar de Telegraaf gaat, dan zorgen wij wel dat Wilders premier wordt. En, ja. Nou ja, dat kwam heel erg in het nieuws. Heel veel kritiek erop.
Ja.
Ik had stiekem wel een beetje hetzelfde gevoel. Dat Ben Schop al 4 jaar lang geen interview geeft aan de Telegraaf. Dat is wel mede de reden dat hij nu extra hard wordt aangevallen.
Dat ze me aanpakken, met andere woorden. Van als je ons wat vaker te woord staat, dan gaan we je wat vriendelijker bejegenen in onze krant eigenlijk.
Ja. Ja, dus misschien, ik dacht, weet dat in ieder geval ook als je de krant leest, dat dit soort dingen spelen soms een rol en misschien bij de ene krant wat meer dan bij de ander. Maar als iemand echt heel hard wordt aangepakt in de krant, kijk dan even terug hoe vaak die persoon de afgelopen jaren een groot interview had in die krant. En misschien zit er daar wel wat oud zeer en kin en zinnen tussen, dat iemand denkt van, nou ja, jij geen interview met mij, dan pak ik jou wel terug.
Ja, ja. Het is een heel gevoelig punt, want er zijn natuurlijk heel veel journalisten die als ze dit horen, die dan toch wel een klein beetje zich ongemakkelijk erbij voelen, want die hebben zoiets van, ja, maar we zijn kritisch, omdat de inhoud dat rechtvaardigt. Hier schrijf jij ons allerlei dingen toe van een persoonlijk belang. Dat vinden we niet helemaal juist. Hoe zou je daarop reageren?
Nou ja, ik denk dat beide kan kloppen. Ik denk dat heel veel kritiek op Ben Schop ook wel gerechtvaardigd is. He, want ik denk dat je best kan zeggen dat het de afgelopen tijd niet goed gaat met Schiphol. Dat ook daarvoor de communicatie rondom Schiphol niet altijd gelukkig was.
Maar we hebben het over de Telegraaf hier, hè, en de rol die zij hierin hebben. Jij zegt eigenlijk ze zijn niet volledig integer geweest.
Nou, ik vind dat je in ieder geval als lezer er rekening mee moet houden. Dat er wel degelijk meespeelt.
Dit is een kophoud. Nee. Kijk, waar moet je als lezer rekening mee houden? Jij zegt ze zijn niet voldoende integer geweest, toch?
Ik vind het bijzonder dat wel een hele grote rol lijkt te spelen.
Maar
dat
wacht even,
ook wel
je vindt iets bijzonder?
Heeft.
Wat is dit nou weer voor taal? Sinds wanneer ben jij een ambtenaar geworden ineens? Wat is dit? Je vindt het bijzonder?
Ja.
Je verwijt ze een gebrek aan integriteit.
Dat zijn jouw woorden, maar ik kan daar wel mee leven, Victor.
Oké. Nou, we zijn eruit, dames en heren. Laten we snel naar andere onderwerpen gaan. Het abortusdebat, dat heeft deze week het nieuws gedomineerd. Want er is een conceptarrest uitgelekt van het Amerikaanse Hooggerechtshof. En als dat arrest daadwerkelijk ook, nou, niet alleen een concept is, maar het daadwerkelijke arrest wordt, dan zou dat betekenen dat er geen federaal recht meer is op abortus. Dat is er wel sinds 1973 en de befaamde zaak Roe v. Wade. Als dat komt te vervallen, dan betekent het dat staten zelf mogen beslissen wat voor abortuswetgeving zij hanteren. En dat zal bijvoorbeeld betekenen dat New York en Californië, dat zijn hele progressieve staten, die zullen een heel ruim abortusbeleid hanteren. En sommige staten zoals Texas, maar ook Oklahoma, Alabama, noem het maar op, die zullen een waarschijnlijk heel restrictief abortusbeleid gaan voeren. Dat is iets wat groot in de Nederlandse media kwam deze week. Natuurlijk ook groot in de Amerikaanse media. Je zou inderdaad zeker kunnen zeggen dat voor Amerika dit inderdaad wel een grote stap is. Want abortus is een hele grote splijtswam. En ook echt al een hele lange tijd in de Amerikaanse politiek. Dus ik begrijp dat het groot nieuws is in de Verenigde Staten. Ik zat me soms wel af te vragen of het nou echt gerechtvaardigd is dat het ook zulk groot nieuws was in Nederland. Daar gaan we het zo dadelijk wel even over hebben. Maar ik wil het ook vooral even hebben over hoe in Nederland hier werd gekeken naar deze uitspraak in Amerika. En vooral welke frames er in de media aandacht, in de berichtgeving aan ten grondslag lagen. En er zijn 4 frames die ik hier even wil bespreken, waarvan ik denk van, nou, ik vind het wel interessant om te zien dat er op die manier naar zaken wordt gekeken. Heb jij het een beetje gevolgd trouwens? Wat vond jij ervan? Wat is jouw eerste indruk van dit nieuws?
Ja, ik volg het natuurlijk. Ik heb wel vaak het gevoel dat wel heel erg nadrukkelijk wordt gekeken wat er in Amerika speelt. En dat dat in één keer één op één dan in Nederland wordt doorgegeven. Want ik had eigenlijk zelf het gevoel dat het niet echt te rechtvaardigen is dat het in Nederland zoveel aandacht kreeg.
Ja, ja, daar ben ik het wel mee eens inderdaad. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Er zijn vier frames en die eerste gaat hier ook een klein beetje over. Want ik denk een van de dingen die hier die journalisten gebruiken om dit te rechtvaardigen dat het zoveel media-aandacht krijgt, is omdat zij veronderstellen dat abortus een soort van fundamenteel grondrecht is wat we allemaal hebben. Want je zou natuurlijk kunnen zeggen van als bijvoorbeeld morgen het Hooggerechtshof besluit dat de vrijheid van meningsuiting heel erg uitgehold wordt of zelfs niks meer betekent, dan is dat ook echt in Nederland groot nieuws. Niet omdat het directe betekenis heeft op onze vrijheid van meningsuiting, maar omdat een belangrijke bondgenote dan een democratische afslag maakt, democratisch met een kleine d, die heel erg onheilspellend zou kunnen zijn. Hè? Ja. Vrijheid van meningsuiting is cruciaal voor een democratie. Dus ik kan me voorstellen dat dat groot nieuws zou zijn. Maar het recht op abortus is natuurlijk in gewoon de orde der dingen wel gewoon echt aanzienlijk minder groot. Het is wat mij betreft, ja, eigenlijk om heel eerlijk te zijn, geen fundamenteel grondrecht dat mensen hebben. En dat zie je ook uit het feit dat er hele verschillende manieren zijn om abortusbeleid te hanteren. En dat andere landen daar ook echt hele andere regelgeving op nahouden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Ierland, dat is natuurlijk een voorbeeld van een Europees land wat heel erg restrictief abortusbeleid heeft. Ik heb het er even bijgezocht, want een paar jaar geleden, tot letterlijk 2019, was abortus daar gewoon bijna geheel verboden. Sinds die tijd is het gelegaliseerd, maar moet het wel plaatsvinden binnen de eerste 12 weken nadat de zwangerschap dat die ontstaan is. Dus dat is echt natuurlijk heel erg restrictief beleid wat dat betreft. Veel restrictiever, grappig genoeg, dan wat het waarschijnlijk gaat zijn in Amerika, wanneer deze uitspraak van het Hoge Rechtshof daadwerkelijk de daadwerkelijke uitspraak wordt. Dus dichter bij huis heb je restrictiever beleid dan in de Verenigde Staten. En ik denk eerlijk gezegd dat de meeste mensen dat niet eens weten. Maar het geeft in ieder geval aan, je kunt echt tegen dit soort dingen echt anders aankijken.
Ja, in Malta is het altijd verboden. Ongeacht termijn, ongeacht of er gevaar is voor het leven van de vrouw. Het is altijd verboden. En ook bijvoorbeeld in Duitsland, hier direct over de grens, is het alleen de eerste 12 weken toegestaan.
Ja, ja, precies. Ja, maar dat geeft volgens mij ook aan, dit zou eigenlijk, dit rechtvaardigt niet dat het zoveel media-aandacht krijgt.
Nee, ik denk wel dat kijk, heel vaak wordt als rechtvaardiging gebruikt om iets wat in Amerika speelt hier groot te brengen. Toch al de gedachte dat alles wat in Amerika speelt, dat overwaait naar Europa. En ik denk op heel veel gebieden gebeurt dat ook. Hè? Als het gaat om de ontwikkeling van nepnieuws, populistische stromingen en zo. Daarvan kan je echt wel zeggen van er zijn heel veel maatschappelijke fenomenen die vanuit Amerika overwaaien naar Nederland. Dus ik denk dat daar het wel heel erg gerechtvaardigd is. Maar wat ik hier zo bijzonder aan vind is, er is natuurlijk niet een grote maatschappelijke verandering in Amerika die dit nieuws bepaalt bij abortusbeleid. Hè? Sterker nog, die meningsverschillen die zijn er al 40 jaar of langer. Ja. Die verhoudingen veranderen ook niet enorm. Er is niet een enorme maatschappelijke verschuiving in Amerika. Er is een juridische verschuiving. Ja. Maar het is onwaarschijnlijk dat, kijk, in Amerika zie je volgens mij nu dat een conservatieve minderheid de progressieve meerderheid de wil op wil leggen. Dat gebeurt op heel veel manieren al langer. Maar het is niet zo dat er nu ineens de dreiging is in Nederland dat we straks activistische rechters hebben die het recht op abortus gaan inperken.
Nee, en ook in Amerika zie je dat er heel veel discussie is van als het recht op abortus nu wordt ingeperkt of als dat geen federaal recht meer is, zou dat ook bijvoorbeeld kunnen betekenen dat het homohuwelijk wordt afgeschaft of dat zelfs interracial marriage verboden wordt. Zelfs dat soort dingen zijn bijzonder onwaarschijnlijk, want het voorbeeld van het homohuwelijk is interessant. Bij een vandaag in de uitzending kwam het ook langs dat ze zei van dit gaat over veel meer dan abortus, ook het homohuwelijk staat op het spel. Ja, dat vind ik wel echt een heel andere situatie. En de reden dat het anders is, omdat abortus altijd controversieel is geweest. Er is nooit groot draagvlak geweest voor abortus. Het is bijna altijd een 50-50 kwestie geweest in de peilingen. Het homohuwelijk, sinds dat gelegaliseerd is door het Hoge Rechtshof, is breed geaccepteerd. Dat betekent dat er veel steun voor is en dat ook republikeinse politici daar niet actief campagne meer tegen aan het voeren zijn. Een van de opmerkelijke dingen van abortus is dat sinds 1973 die acceptatie er niet is ontstaan. En dat betekent eigenlijk ook ergens dat het niet heel erg gek is dat anti-abortusactivisten op een gegeven moment een keer een grote juridische overwinning boeken. Dat ligt dan ook in de lijn der verwachtingen. Dus ook in dat opzicht denk ik van ook die rechtvaardiging die dan gebruikt wordt van alles in Amerika, alle verworvenheden staan op het spel. Nou, ik denk dat je altijd zorgvuldig om moet gaan met verworvenheden. Maar in dit geval denk ik dat die kans toch echt niet verschrikkelijk groot is.
En dat maakt het in die zin ook heel anders dan in Nederland. Want in Nederland is juist voor de afgelopen maanden voor het eerst in 40 jaar ons abortusbeleid fors versoepeld. He, dus de denktermijn van 5 dagen is afgeschaft. En met grote steun ook. Hè. In de Tweede Kamer waren, ik heb het even opgezocht, 101 Kamerleden voor, 38 tegen. Not even close. Hè. En zelfs de rechtse partijen waren verdeeld. Bijvoorbeeld de helft van de PVV heeft voor het afschaffen van die denktermijn geschaft.
Een vrije kwestie, begrijp ik dus.
Ja, absoluut. Ja. En ook bij de abortuspil, bij de huisarts. Hè, daar, die is ook nu goedgekeurd. Dus dat maakt het volgens mij extra onwaarschijnlijk dat dit iets is wat uit Amerika gaat overwaaien in Nederland. Want in Nederland zien we juist een tegenovergestelde trend.
Ja, waarom denk jij dat het in de Nederlandse media dan zo groot is? Want het was echt groot. Het was het tweede item in het 8-uur-journaal afgelopen week. Je zag in alle talkshows dat er over werd gesproken. Waarom denk jij dat het zo groot is in de Nederlandse media?
Ik denk dat er twee redenen zijn. Eén, we voelen ons volgens mij al heel lang heel erg verwant met Amerikanen. Mm-hmm. Dus Amerikaanse verkiezingen zijn hier altijd ook heel groot nieuws. Groter nieuws dan Franse verkiezingen of Duitse verkiezingen. Terwijl het natuurlijk dubieus is of dat echt te rechtvaardig is. En twee, iedereen kan Amerikaanse kranten en Amerikaanse media lezen.
Ja.
Er zijn toch best wel veel mensen die niet de Duitse kranten volgen of niet de Franse kranten volgen. Maar Amerikaanse media zijn heel toegankelijk voor Nederlanders.
En welke Amerikaanse media is dan ook de vraag natuurlijk. Hè? Want het zal de New York Times zijn. Het zal niet per se de conservatieve media zijn. En dat is natuurlijk ook waar het grote verschil in Amerika ziet. Die polarisatie zorgt ervoor dat ook helaas de kwaliteitsmedia daarvoor een deel in meegaat. En je krijgt in de New York Times meer het linkse perspectief dan het conservatieve perspectief. Dus dat zal natuurlijk ook wel een rol spelen dat heel veel Amerika-journalisten vooral die linkse media volgen. Ik kan me ook niet helemaal aan de indruk onttrekken, Lars, dat het een stukje ideologie is hierbij. Dat heel veel journalisten progressief zijn en dat zij zelf vinden dat abortus heel erg belangrijk is, een fundamenteel mensenrecht eigenlijk in dit frame, en dat het daarom zo ontzettend veel aandacht krijgt. En dan denk ik wel van dat zou ik wel problematisch vinden. Daar zou je objectief in moeten zijn als journalist.
Ja, ik denk dat als je nu kijkt naar wat er speelt in de wereld, dan zou je denken dat wat er bijvoorbeeld in Oekraïne gebeurt toch wel belangrijker zou moeten zijn dan wat over in Amerika misschien. Ja. Want het is nog niet eens gebeurd, hè?
Nee,
het is een uitgelekt document wat nog niet eens definitief is, om daar nu al zoveel aandacht aan te besteden.
Het tweede frame in deze discussie is dat we teruggaan in de tijd. En de Volkskrant verwoordde dat door te zeggen in een groot commentaar eigenlijk, wat geschreven is door de oud-Amerika-correspondent van de krant. En daarin werd gezegd, met een verbod op abortus gaan de VS 50 jaar terug in de tijd. En dat is wel echt een heel erg veel voorkomend frame in deze discussie. Hè? We moeten niet terug naar het stenen tijdperk gaan toen we allemaal Neandertalen waren. Het impliceert eigenlijk dat wat we nu doen beter is dan wat we toen doen. Puur en alleen omdat we in die tijd wijzer en beter en slimmer en ruimdenkender zijn geworden. En dit frame zie je heel vaak terug. En het is iets wat een naam heeft. Het is ook wel wat Daniel Kahneman een cognitieve bias noemt. Namelijk de pro-innovation bias in dit geval. Niet alles wat nieuw is, is beter. En het is soms eigenlijk heel goed om juist conservatief of zelfs reactionair te zijn. Omdat sommige dingen gingen nou eenmaal vroeger beter. En dan is het ook weer goed om te zeggen van dan laten we het dan doen op de manier zoals het vroeger ging. Stel dat je een organisatie bent die vroeger een marktaandeel had van 20% en torenhoge winsten. En nu heb je een marktaandeel van 1% en hele lage winsten. Nou, dan kan dat een hele goede reden zijn om weer terug te gaan naar het oude beleid. Dan is dat misschien niet innovatief, niet progressief, dan is het zelfs reactionair te noemen. Je wilt terug niet alleen naar hoe het was een paar jaar geleden, maar hoe het was 50 jaar geleden. Maar dan is dat wel te rechtvaardigen met objectieve situaties.
Ja, ik denk dat je dat overigens heel vaak ziet. Ik denk ook dat je dit argument minder vaak zal tegenkomen als we bijvoorbeeld het toeslagensysteem afschaffen. Ik denk niet dat mensen dan snel zouden zeggen, wat zeg je nu? We schaffen het toeslagensysteem af. Daarmee gaan we echt 10 jaar terug in de tijd.
Ja, en ik vind een abortus vind ik een lastige kwestie. Omdat ik echt ook wel denk van, ik weet niet of het zo goed is dat we op zo'n gemakkelijke manier omgaan met het recht op leven. Ik vind, en ik ben het eigenlijk eens met Joe Biden van 2009, die destijds altijd benadrukte dat abortus een tragedie is en dat het zo min mogelijk moet plaatsvinden. En de democraten in Amerika zijn echt naar links opgeschoven op heel veel kwesties, maar zeker de abortuskwestie. Ze noemen het geen tragedie meer en ze benadrukken ook niet meer dat het safe, rare en legal moet zijn, maar vooral dat het toegestaan moet worden. Dat laatste, dat het legal is, dat is hetgene wat het hoofdmoot is. Terwijl ik denk echt dat je het wel wil voorkomen, want het heeft iets in en in triest. Het is wel gewoon een leven in de knop wat je letterlijk de nek omdraait daar. Ik denk als samenleving dat we daar terughoudend mee moeten zijn. En ik vind het niet per se progressief om te zeggen van nou, dat moet allemaal maar toegestaan worden. Ik vind eerlijk gezegd dat je daar best kritisch naar mag kijken, naar die opvatting.
Ja. Nee, dat denk ik ook. Ik denk inderdaad ook wel dat je die discussie wordt in, volgens mij ook wel breder gevoerd. Maar ik erg me soms inderdaad ook wel als mensen die zeggen van het moet altijd maar mogen. Ik denk dat iedereen kan het toch wel over eens zijn dat in sommige gevallen wil je ook echt dat het mogelijk is. Ja, en ik vind ook...
In verkrachtingsvoorbeelden bijvoorbeeld.
Ja, en ik bedoel, als ik het vanuit het perspectief van een vrouw bezie. Ik heb natuurlijk bij Milena gezien wat het laatste trimester, hoe zwaar, hoe ongelooflijk zwaar zo'n zwangerschap is. Fysiek, mentaal, emotioneel. Dus vrouwen dwingen tot het voldragen van een zwangerschap. Ja, dat moet je absoluut niet lichtzinnig of lichtvaardig doen. Maar ik zie ook de andere kant van het verhaal. Dat ik vind inderdaad na het eerste trimester is het argument voor abortus wel een lastigere. Tenzij er natuurlijk gevaar voor het leven van de vrouw. Of misschien de foetus geen of niet gezond is. Ik bedoel, er zijn altijd rechtvaardigingen mogelijk. Maar ik zou het niet als iets moois of iets goeds zien. Van we moeten dat altijd maar onder alle omstandigheden goed.
Het moet ook niet een soort van vorm van anticonceptie doen. Hè? Dat je dan geen condoom gebruikt, maar dat je gewoon even een abortus gaat halen natuurlijk. En dat zou een manier van inburgering zijn. Nee, dat denk ik ook. Maar ik denk dat zou een manier van inburgering zijn die ik als iets wat niet positief is beschouw in ieder geval hier. Maar goed, frame 3, wat in de Nederlandse media wel vaak wordt gehanteerd, maar wel meestal impliciet, is dat abortus populair is in de Verenigde Staten. Dat er eigenlijk, jij zei het net ook grappig genoeg, dat er een conservatieve minderheid is die de wil oplegt aan een progressieve meerderheid. Als dat zo is, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen van, als dat vaak gebeurt in ieder geval, dat zou niet ideaal zijn. Dat zou je idealiter niet hebben in een democratie. En ik heb het daarom eens even uitgezocht van hoe populair abortus nou is in de Verenigde Staten in ieder geval. En de website 538 van Nate Silver, dat is een beetje de website die de grote expert is op het gebied van de peilingen. Het is links georiënteerd, maar ik denk wel dat ze op dit vlak gewoon hele solide stukken schrijven. En wat zij hebben geschreven is het volgende. 10 tot 15% van de mensen in Amerika vindt dat het illegaal moet zijn en 25 tot 30% vindt dat het legaal moet zijn. Maar wat zij zeggen, de overheid 55 tot 60%, die zit er eigenlijk tussenin. En daar gaat het om. Want abortus, om dat helemaal te willen toestaan, ja, dat is natuurlijk wat wij net ook bespraken, een hele verregaande propositie. En het helemaal af willen schaffen is ook een hele verregaande propositie. Want dan zou je zelf zeggen, in gevallen van verkrachting en incest en wanneer het leven van het moeder op het spel staat, zou je het ook niet toestaan. Dat gaat natuurlijk ook echt extreem ver. Dus de meeste mensen, die zitten daar ergens tussenin. En je ziet dat er over het algemeen vrij veel steun is voor beperkingen. Dus eigenlijk ook wat wij net zeiden van, ja, op zich het toestaan in sommige gevallen is logisch, maar daar moeten beperkingen aan zitten. Dat kunnen beperkingen zijn over wanneer het is toegestaan. 60% van de Amerikanen vindt dat het bijvoorbeeld toegestaan moet zijn in het eerste trimester, maar het tweede trimester heeft bijvoorbeeld maar de steun van 28% van de Amerikanen. Dus daar zie je al een heel groot verschil. Je ziet ook bijvoorbeeld dat er steun is voor beperkende maatregelen, zoals een verplichte echo voordat mensen een abortus plegen. Nou, dat is natuurlijk ook een maatregel bedoeld om mensen af te remmen om een abortus te nemen, maar daar bestaat best wel de nodige steun voor. Wat ik daarmee probeer aan te geven is dat er een heel groot grijs gebied is. Het is moeilijk om precies te zeggen hoeveel Amerikanen het nou steunen en niet steunen. Het ligt nogal aan de specifieke wetgeving. Maar je kunt gewoon niet zeggen dat een meerderheid van de Amerikanen pro-abortus is en een minderheid tegen abortus is. En die minderheid heeft zijn wilde doorgedrukt. Op basis van alle peilingen die er zijn, is dat gewoon echt niet wat je kunt zeggen.
Je kan je ook afvragen of dat namelijk in deze discussie rechtvaardigt waarom er zoveel belang voor is. Want je zou ook kunnen zeggen, als er zoveel maatschappelijke steun is voor het recht op abortus, dan moeten politici dat dan ook maar mogelijk maken. He, dan zou je geen rechter nodig hebben geen rechtbank nodig hebben om dat te regelen.
Ja, dat vind ik een heel goed punt. Want het grappige is dat het is een federaal recht dat erkend is door het Hoge Rechtshof. Maar dat had ook de wetgever in Amerika kunnen regelen. Dus het Amerikaanse congres had ook een wet kunnen aannemen waarin zij zeiden, abortus is overal in de Verenigde Staten legaal. De reden dat dat niet gebeurd is omdat daar gewoon niet een meerderheid voor is. Dus in dat opzicht ligt het gewoon echt heel erg ingewikkeld. En nu wordt het teruggekaatst naar de staten feitelijk. Nu mogen de staten er zelf over beslissen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het democratischer is dan wat we nu hebben. Dat er een federaal recht is wat voor alle staten geldt. Want in tegenstelling tot Nederland is Amerika een veel groter land met ook veel grotere verschillen. Als mensen in Texas een conservatief abortusbeleid willen en hun politici dat steunen, why the hell not? Laat ze dat toch in godsnaam doen. Dat is hun recht. Dat is wat het betekent om soeverein te zijn. Dat je mag beslissen over je eigen grondgebied. Dat je daar de normen en waarden mag voeren die jij zelf wil.
Ja, dat argument vind ik dan weer dubieus. Want het gaat wel over mensenrechten hier. Hè? Bijvoorbeeld het gaat over het recht van een vrouw om... Het wordt dan gezegd baas in eigen buik te zijn. Maar in ieder geval baas over haar eigen lichaam te zijn. Als je dit argument wat jij nu net brengt volhoudt... dan zou je ook moeten zeggen dat in Mississippi slavernij toegestaan moet worden. Want als een meerderheid van Mississippi voor slavernij is... dan moet je dat dan ook maar toestaan.
Nee, absoluut niet. Ik denk dus dat precies het verschil is wat ik probeer aan te kaarten. Ik geloof dus niet dat abortus een fundamenteel mensenrecht is... of überhaupt een mensenrecht is wat dat betreft. Ik denk dat het iets is wat je kunt toestaan of niet kunt toestaan. Maar ik vind niet dat jij geen democratie bent... op het moment dat jij abortus niet toestaat. Ik vind niet dat Ierland geen democratie was voor 2019... toen zij abortus hadden verboden.
Nee, maar ik denk wel dat heel veel vrouwen het misschien wel voelen als een soort van slavernij. Dat als jij verplicht wordt tegen jouw zin in om in ieder geval 3 maanden en misschien nog wel langer een foetus te laten volgroeien in jouw lichaam, terwijl je dat eigenlijk niet wil, dat kan je ook zien als een soort van slavernij.
Ja, maar ik zou zeggen dat op dit moment is abortus ook iets wat voor mannen niet louter populair is en voordelig is. Want een van de opmerkelijke dingen aan deze abortusdiscussie is dat de vrouw zelfstandig mag beslissen of zij een abortus wil. Terwijl het natuurlijk ook een kind is wat verwekt is door een man. Als de vrouw ervoor kiest om dat kind te houden, dan moet de man tot het 18e levensjaar van dat kind betalen aan alimentatie. Terwijl op het moment dat die vrouw ervoor kiest om dat kind niet te houden, heeft de man daar geen enkele zeggenschap. Die kan niet zeggen, ik wil het toch graag behouden, ik ga het wel opvoeden, dit is voor mij belangrijk. Dus je zegt eigenlijk ook hierbij, eigenlijk zet je op een best wel kwalijke manier ook mannen buitenspel. Hè? Dus ik bedoel, als je het een man-vrouw discussie wil maken, ik denk dat er ook best wel wat te zeggen is voor hoe een man hier wordt benadeeld.
Die gedachte ben ik het mee eens. Ik denk wel dat dat in praktijk heel lastig door te voeren is. Ik denk dat daarom het niet is opgenomen. Want dan krijg je al heel snel een situatie dat een man een soort van veto-recht krijgt. Of dat je mensen verplicht om samen gesprek te voeren. Terwijl als het zeg maar een verkrachting is geweest of iets wat daar misschien in de buurt komt. Hè, in ieder geval niet iets wat vrijwillig is geweest. Dan wil je natuurlijk niet als samenleving die mensen ook nog eens dwingen om eerst een gesprek te voeren voordat er een mogelijkheid komt tot abortus. Dus ik snap wel waarom daar die rol van de vader klein is gemaakt in ons stelsel.
De laatste, die sluit hier eigenlijk wel mooi op aan. En dat is dat abortus een vrouwenzaak zou zijn waar mannen zich niet mee moeten bemoeien. Jan Paternotte, D66-fractievoorzitter, die had het er ook over toen die conceptbeslissing was uitgelekt. Hij zei op Instagram, daar heb je weer een stel mannen die over vrouwen aan het beslissen zijn. En ook Kamala Harris, de Amerikaanse vicepresident, heeft een speech gegeven deze week waarin zij zei, en ik citeer, how dare they tell a woman that she what she can and cannot do with her own body. Nou, heel veel verontwaardiging daar. Interessant om dat te zien. Dus er wordt echt een soort van tweestrijd gecreëerd, mannen versus vrouwen.
Ja, dat is kritiek op ons, Victor.
Hoezo?
Nou, dat wij het hier als twee mannen over abortus hebben, terwijl we natuurlijk eigenlijk een vrouw erbij moeten halen die,
ja,
die haar
perspectief
geeft.
Ik weet dat er sommige mensen zijn die dit nu denken. Ik ben het hier echt, echt, echt radicaal mee oneens. Ik vind dit een van de meest kwalijke frames die er is. Want het punt is, het gaat hier over de status van ongeboren leven. Dat is een kwestie van moraal en een kwestie van ethiek. En dat is iets waar iedereen in de hele samenleving over gaat. Dat is niet alleen een vrouwenkwestie. Dus ik ben het absoluut niet eens met Jan Paternotte en Kamala Harris. En om even een ander voorbeeld te noemen, stel dat we het over de AOW hebben. Je zou kunnen zeggen van, dat is alleen iets wat 67-plussers tegenwoordig krijgen. Als het over de AOW gaat, dan mogen alleen zij erover meepraten. Dat zou natuurlijk een totaal absurd idee zijn. Zo werken dingen niet. Dus in de politiek bespreken we... Precies, exact. Om maar even één voorbeeld te geven, inderdaad. Ja. Dus het zou absurd zijn om te zeggen dat alleen de doelgroep die direct betrokken is erover mee mag praten. Zo werkt het niet en zo moet je het ook niet doen. Ik heb er ook even bij gezocht van of je nou een groot verschil tussen mannen en vrouwen in de peilingen zit. Want ik had het net al over die peilingen. En als je gaat kijken of er verschil in zit in de opvattingen over abortus tussen mannen en vrouwen, dan is dat absoluut het geval. Je ziet dat vrouwen iets meer progressief zijn dan mannen op dat vlak. Op veel thema's zie je dat, maar ook op dit vlak. Maar dat is een relatief klein verschil. Want dat is een verschil van pak een beet 5 procentpunten. Dus je ziet dat iets meer vrouwen voor legale abortus zijn, terwijl iets meer mannen daar dus iets minder mannen daarvoor zijn. Klein verschil, echt een klein verschil. Dit is niet een mannen versus vrouwen ding. Nog een reminder, 52% van de witte vrouwen heeft op Donald J. Trump gestemd in 2016. Hè, dus Donald Trump was tegen legale abortus. Hè? Of die dat nou echt was, of dat dat een strategisch standpunt is, dat laat ik maar even in het midden. Maar dat was in ieder geval zijn officiële standpunt. Dus dit is niet zomaar te reduceren tot een mannen versus vrouwen kwestie. Dus in dat opzicht denk ik dat dit frame, dat het een vrouwenzaak is, echt ook niet van toepassing is en niet zomaar gehanteerd mag worden.
Ja. En dan vind ik jouw voorbeeld van de AOW, dat gaat dan over geld natuurlijk. Hè? Dus dat maakt het wat platter. Maar ik denk de discussie over voltooid leven is natuurlijk ook een moreel-ethische discussie. Ja. Daar zou je ook kunnen zeggen van alleen ouders die het recht zouden krijgen op het bepalen van voltooid leven mogen meepraten in die discussie. Maar je zou bijvoorbeeld ook, als je dat argument volgt, zou je moeten zeggen van alleen jongeren zouden het over het klimaat mogen hebben. Want als we het hebben over lange termijn effecten van de klimaatverandering en de klimaatcrisis, dan zou eigenlijk iedereen die nu 60 plus is, zou zijn mond moeten houden, want het gaat niet over jullie. Het gaat over kinderen. En ik denk dat zeker als het gaat om een moreel-ethische discussie, is het wel goed dat iedereen meedoet. Want ik denk dat je best kan zeggen dat abortus is een zaak van moeder, vader, ongeboren kind, uiteindelijk van de hele samenleving. Waarbij ik vind dat de moeder veruit de belangrijkste rol moet spelen. Maar dat betekent niet dat die andere drie geen rol zouden mogen spelen in de discussie.
Ja, ik weet ook niet of ik nou vind dat de moeder de belangrijkste rol moet spelen, maar dat is misschien een kleiner punt hier. Nou ja, de vader heeft ook wel een zeggenschap hierin, zou ik toch zeggen.
Ja, maar die hoeft het niet het kind in een buik op te laten groeien, eventueel zelfs tegen de zin.
Ja, nou ja, je kunt ook als moeder gewoon of geen seks hebben of betere anticonceptie gebruiken. Of überhaupt anticonceptie gebruiken.
Of je kan het als vader niet doen. Hè?
Nee, ja, precies. Maar volgens mij heb je dus bijna verantwoordelijkheid daarin.
Ja, maar dat betekent niet dat je dat zodra de zwangerschap begint, dat je dezelfde last hebt. Dezelfde impact
op
je lichaam.
Dat zeg ik ook zeker niet. Maar dat betekent ook niet dat jij meer zeggenschap heeft over hoe in het algemeen over deze kwestie wordt gedacht. Dat is meer mijn punt. Maar goed, oké. Okay. Maar goed, even dat terzijde. Want dit zijn in ieder geval de vier frames die ik er even uit wilde halen. Ik denk dat hier bespeur ik soms dat de Nederlandse media te veel aandacht aan het onderwerp geeft. Daar zijn we het ook al over eens. En misschien ook soms iets te ideologisch gekleurd is. Ik heb niet een hele sterke mening persoonlijk over abortus. Ik ben niet echt, wat ik net zei, niet heel erg voor of tegen. Maar ik denk dat de nuance hier wel van belang is om die weer te geven. Want ik denk wel dat het een kwestie is die gevoelig ligt en ook wel die nuance verdient. Het gaat wel echt over, nou ja, wat we zeiden, de status van ongeboren leven. Laten we het hebben over iets anders. Ondertussen is de oorlog in Oekraïne natuurlijk nog volop gaande. Dat zal mogelijk ook nog wel even een tijdje duren. De afgelopen weken zagen we meerdere berichten in de media voorbij komen waarin de Amerikanen eigenlijk de eer opeisten voor allerlei prestaties van Oekraïne. Dus bijvoorbeeld over het zinken van dat Russische schip. Dat bleek dan te zijn vanwege Amerikaanse inlichtingen die zijn doorgestuurd naar Oekraïne. En de vraag is van wat bezielt de Amerikanen toch eigenlijk om dit zo naar buiten te brengen dat het hun prestatie is.
Ja, en heel eerlijk, ik zat me daar dood aan te ergeren, want deze Amerikaanse media die creëren toch een beetje het beeld, en dat wordt in Nederland dan ook overgenomen steeds, dat de goedwillende maar hulpeloze Oekraïners godzijdank inlichtingen krijgen van die superieure Amerikanen. En dat het hooguit dankzij de Amerikanen is dat ze nog een kans maken. Ik moest een beetje denken aan Afghanistan. Amerika heeft $83 miljard gestoken in de ontwikkeling van een leger in Afghanistan. Heeft 20 jaar lang geprobeerd de Afghanen op te leiden in militaire opleiding, alles erop en eraan. En zonder dat er ook soms een schot werd gelost, hebben al die Afghanen zich vervolgens overgegeven. Alle wapens zijn naar de Taliban gegaan, geweren, munitie, helikopters. Hoe anders is dat in Oekraïne? De Oekraïners houden stand. Die hebben het moraal. Ik weet ook nog goed in deze podcast, direct aan het begin van de oorlog, zei jij letterlijk van, laten we wel zijn, Oekraïne is natuurlijk volstrekt kansloos.
Ja,
zei
zeker.
Jij.
Absoluut.
Boy, were you wrong.
Ja, maar exact. Maar ik denk dat het wel de heersende opvatting op dat moment was.
Ja, dus dat rechtvaardigt ook wel dat jij dat zegt natuurlijk. Hè? Want jij houdt ervan om de heersende opvatting een platform te geven.
Niet alleen dat. Ik denk dat het goed is om. Ik denk dat het goed is om te kijken van het Russische leger is zoveel groter dan het Oekraïense leger. De verwachting was echt dat het Russische leger daar binnen een paar dagen gewoon huis zou houden en alles zou opruimen daar in Oekraïne. Gehakt van de boel zou maken. Ik denk dat het goed is om te realiseren dat dat de verwachting is aan het begin van zo'n conflict. Ja. Zelfs als het anders loopt, is het wel heel erg interessant dat het dan anders loopt dan de verwachtingen.
Ja,
dus het was ook niet zozeer een voorspelling. Ja. Hè? Want dat is denk ik ook wel hetgeen waar je denk ik ook een onderscheid moet maken tussen. Ik weet niet of dat ging gebeuren. Maar dat was de verwachting van experts op dat moment.
Ja, Ik denk dat het wel echt extra knap maakt dat je ziet hoe goed de Oekraïners stand houden, initiatief pakken.
Ja, zeker.
En tactisch slim doen. En ook natuurlijk in de berichtgeving erover dingen echt waanzinnig goed aanpakken in de informatieoorlog. En ik was dus heel erg kritisch op die Amerikanen. Ik dacht, op een gegeven moment kwam er namelijk elke dag kwam er wel een nieuw bericht in de media. Dus ik dacht van, nu zijn de generaals dood dankzij Amerika. Het schip was gezonken dankzij Amerika. De artillerie die werd goed afgevuurd dankzij Amerika. En ik ergerde me eraan en toen las ik een artikel van Marcy Wheel, Twitter ook wel beter bekend van als Empty Wheel. Dat is een journaliste die is echt gespecialiseerd in nationale veiligheid. En die werd bekend ooit vanwege haar berichtgeving over Scooter Libby. En die had Valerie Plame geout. Banden tussen Rusland en Trump heeft ze ook heel veel over geschreven. En zij schreef een blog waarbij zij probeert uit te leggen waarom het in haar ogen juist heel verstandig is dat Amerika dit doet. En zij heeft het dan over de dick wagging about intelligence successes van Amerika.
De dick wagging, zeg je dat nu goed?
Ja, ik moest wel grinnen. Ik zat even van.
Dit is gewoon zwaffelen eigenlijk, hè?
Ja, het is inderdaad. Ik was heel nieuwsgierig hoe Google Translate het zou vertalen. En Google Translate vertaalde het als met je lul kwispelen.
Oké. Ja, dat is ook een vertaling.
Ja, voor degene die het volgende item dachten van wat is het, de masculine podcast? Ik denk niet dat we het heel veel beter hebben gemaakt. Inmiddels. Maar het dick wagging about intelligence successes, daar zegt zij over dat er eigenlijk hele goede redenen zijn om dat wel te doen. En ik dacht, die redenen wil ik behandelen, omdat die mij van gedachten hebben veranderd.
Want de kritiek die hoorde je ook wel de afgelopen dagen in de Amerikaanse media, hoor. Want er waren ook heel veel oud leger generaals en zo die dan als analist verschijnen bij CNN, MSNBC. En die zeiden ook wel van hier zouden ze mee moeten stoppen. De regering Biden brengt dit naar buiten omdat ze in het begin kritiek kregen voor het feit dat ze niet genoeg deden om Oekraïne te steunen. Toen ze realiseerden dat het populair was, moesten ze laten zien wat ze deden. En daarom brengen ze nu dit soort dingen naar buiten. Maar hiermee riskeren ze escalatie. Namelijk dat Rusland gaat denken van hey, de Verenigde Staten en Oekraïne zijn wel heel erg close. Misschien moet Rusland iets doen jegens de Verenigde Staten. En dan word je ineens in dit conflict op een manier erin gezogen dat het nog veel meer ellende oplevert.
Ja, eens. En dat was inderdaad ook wel mijn gevoel, hoor. Ik dacht, echt, dit is echt heel verstandig of onverstandig. Maar Marcy Wheel die bracht drie redenen waarom het eigenlijk wel verstandig is. Ik wil die even doorlopen, want ik vond ze interessant.
Ja. Marcy Wheeler is het trouwens, zat ik net. Maar goed, ga door.
Oh.
Nee, ga maar gerust door. Nee, maakt niet uit. Ga maar door. We gaan het niet fixen.
Ja,
nee,
gaan
we niet eruit knippen. We gaan door.
Marcy Wheeler die gebruikt eigenlijk drie redenen om aan te geven waarom het wel verstandig is. Reden 1, ze zei, alle verslaggeving waar nu die details naar buiten komen, die delen niet alleen waar de VS wel bij betrokken is, en dat is vaak in het delen van intelligence, maar expliciet ook waar Amerika niet bij betrokken is. En dan gaat het volgens haar bijvoorbeeld om de targeting decisions, van wie wordt wanneer aangevallen. Ja. Dus, en ze zegt dat is wel cruciaal. Zij zegt ook niet, de Amerikanen hebben niet gezegd van je moet die kolonel moet je daar of die generaal moet je dan op die manier doodschieten. Ze hebben hooguit intelligence verricht die inzicht geeft in hoe de Russische troepen zich bewegen door het
dus
land.
Dus ze geven informatie van die generaal is op dat moment daar, doe ermee wat je wil.
Dat zeggen ze. En ze zeggen zelfs de Amerikanen inmiddels van juist de generaals, de hoogste mensen binnen het leger, daar geven we geen informatie over. Maar troepenbewegingen bijvoorbeeld, die geven ze wel door. Ze zei ook, als je die artikelen heel goed leest, dan zie je ook dat heel vaak juist berichten worden verteld waar Amerika niet een grote rol geeft. Bijvoorbeeld als we even inzoomen op de Moskwa, het schip dat is gezonken. Daar kwam in de berichtgeving nadrukkelijk naar buiten dat het een Oekraïense raket was. Een Neptunus raket van Oekraïense makelaardij die dat heeft gedaan. En er was een rol voor de Turkse Bayraktar drone die de radarsystemen zou hebben afgeleid. En daarvan zegt ze van, heel nadrukkelijk wordt er dus steeds wel juist naar buiten gebracht dat het niet Amerika is die een cruciale rol heeft gespeeld bij de aanval zelf. En zij zegt daarvan, dat maakt het juist de-escalerend. Want juist door nadrukkelijk te maken voor Rusland, waar Amerika niet bij betrokken is, kun je ook laten zien wat Amerika niet doet. En dat Amerika dus eigenlijk nog best terughoudend is in een bijdrage aan deze oorlog. Dus zij zegt dat juist die manier het verhaal vertellen is juist de-escalerend.
Ja, precies. Dus dat veronderstelt wel dat Rusland dit ziet als iets wat een kleine bijdrage is.
Ja, daar zeggen zij dus van juist dat kan escalatie voorkomen. De tweede reden die ze geeft is, juist door dit soort berichten naar buiten te brengen, leg je ook de vinger op de zere plek, omdat het laat zien waar Rusland faalt. Mm-hmm. Want precies die dingen die nu benoemd worden, intelligence en het delen van intelligence, dat is waar Rusland faalt. Poetin is geïsoleerd, er is slechte besluitvorming binnen het leger, er is een slechte besluitvormingsstructuur in het leger. De Russische intelligence functioneert veel minder goed. Er zijn ook niet andere landen die Rusland even kunnen helpen met intelligence of zo. Dus Rusland is totaal geïsoleerd en faalt ook op het gebied van intelligence. En ze zegt, hoe meer je het belang van goede intelligence benadrukt, hoe meer ook impliciet de conclusie zal zijn dat Rusland echt op dit gebied enorm aan het falen is. En je legt eigenlijk de nadruk op datgene waar Rusland zwak staat.
Ja, precies. Oké. Ja, interessant. En wat is de derde?
De derde is, ze zegt, Rusland is niet de belangrijkste doelgroep. En ook Amerika is niet de belangrijkste doelgroep. Dit soort informatie wordt naar buiten gebracht met het oog op bestaande en nieuwe NAVO-leden. En ook de kiezers in die landen. En dan heeft ze het specifiek over Zweden en Finland. Zij zegt, Trump heeft er 4 jaar lang alles aan gedaan om de NAVO te verzwakken. De terugtrekking uit Afghanistan onder Biden was ook niet echt goed voor de populariteit van NAVO in Europa. En zij zegt, aan de ene kant zie je dat de leugens over bijvoorbeeld massavernietigingswapens in Irak, die zijn heel publiekelijk geweest. Dus iedereen wist dat Amerikaanse intelligence daarnaast zat. En tegelijkertijd, alle positieve berichten over intelligence, die zijn heel erg geheim gehouden eigenlijk in de afgelopen decennia. En dat is ook misbruikt, zegt zij, door de Russen, door bijvoorbeeld op sociale media in landen, waaronder Duitsland, noemt zij specifiek, het maatschappelijke debat een beetje te sturen richting de intelligence van Amerika is zwak. Kijk maar naar Irak. En elke keer werd dat voorbeeld van Irak gebruikt en de intelligence is slecht. En zij zegt, juist door te benadrukken hoe sterk die intelligence is, laat je ook bijvoorbeeld de bevolking van Finland, van Zweden, opnieuw zien wat de voordelen zijn van lid zijn van de NAVO-alliantie. Kom bij de NAVO en dan krijg jij ook toegang tot die intelligence. Wij gaan jou daar ook bij helpen. Ik vond dat wel een interessante. Dus dat het eigenlijk misschien wel op dit moment voor een deel ook echt naar buiten wordt gebracht om het publiekelijk debat in Finland en Zweden te beïnvloeden.
Ja, met andere woorden, je hebt er wat aan om bevriend te zijn met de Verenigde Staten. Het maakt je land gewoon veiliger vanwege hun superieure inlichtingendiensten.
Ja, dus als jij twijfelt als een land als Hongarije is een slecht voorbeeld, want die zit inmiddels natuurlijk wel bij de NAVO. Maar stel nou dat Hongarije niet bij de NAVO had gezeten en ze hadden kunnen kiezen tussen de intelligence van Rusland of de intelligence van Amerika.
Ja, zeker.
Dan weet je wel bij welke alliantie je wil zitten.
Ja, dat is wel een interessante analyse inderdaad. Ja. Ik ben trouwens benieuwd of Finland en Zweden bij de NAVO gaan komen.
Ik denk het wel.
Ik denk dat wat een interessante discussie gaat worden, is dat goedgekeurd moet worden door alle NAVO-lidstaten, waaronder de Verenigde Staten. En dat betekent dat je een 2/3 meerderheid nodig hebt in de Senaat. In het verleden is die er meestal wel gekomen voor nieuwe lidstaten. Dat is waarom ook gewoon er altijd makkelijk nieuwe landen zijn bijgekomen. Probleem is natuurlijk wel dat het Rusland-onderwerp in Amerika echt heel erg gevoelig ligt. Trump heeft zich op een andere manier in dat debat geprofileerd. Wat als hij dat gaat aangrijpen, de mogelijke toetreding van Finland en Zweden, om zich weer te mengen in het publieke debat, dat hij daar misschien actief campagne tegen gaat voeren. En dat kan er betekenen dat misschien sommige Republikeinen ook niet mee durven stemmen. En dan heb je ineens je 2/3 meerderheid. Want daar heb je echt Republikeinen. En dan zegt significant deel van de Republikeinse Partij voor nodig. Dus dat is iets wat nog niet zo heel veel media-aandacht heeft gekregen, waarvan ik wel denk van dat is mogelijk iets waar we op moeten gaan letten. Want dat kan wel eens een behoorlijke splijts van gaan worden.
Maar je weet dat zeker dat 2/3 van de Senaat moet voorstemmen?
Ja, dat is een analyse die ik las in de Washington Post erover inderdaad. Ja.
Dan zou ik best bang zijn, want op een gegeven moment moeten natuurlijk Zweden en Finland bekendmaken dat ze erbij willen.
Ja.
Ze willen ook veiligheidsgaranties in de periode dat ze het hebben aangegeven, maar nog niet erbij zijn. Maar ze riskeren misschien dus dat Biden zegt van, we gaan het voor je regelen. Terwijl dan de Senaat in Amerika zegt, jullie mogen er niet bij.
Dat zou inderdaad een risico zijn, inderdaad. Ja, absoluut. Ja, maar goed, het een en ander is wel afhankelijk van hoe dat debat zich daar natuurlijk ontwikkelt. En ik denk dat de opstelling van Trump in dat opzicht echt wel doorslaggevend kan zijn. Misschien kiest hij ervoor om die discussie niet te voeren. Dan zou dat denk ik een groot voordeel voor Finland en Zweden zijn. Maar als hij zich erin gaat mengen, en we weten, die haalde jij ook net aan, die opvatting van Trump over de NAVO, dan kan dat wel eens een groot gevaar zijn. Maar goed, we gaan het zien. Ik vind het wel interessant wat je zegt over deze dingen over. Want ik stond er precies hetzelfde in als jij. Mijn eerste gevoel is ook van, het is eigenlijk niet zo heel goed dat de Amerikanen daarmee pronken. Ik zie het ietsje meer. Mijn twijfel zit misschien nog een klein beetje in het feit dat ik denk van, zitten er ook niet politieke overwegingen van de regering Biden in? Want ze zijn natuurlijk niet heel erg populair. Biden heeft een approval rating die vrij laag is. Misschien willen ze ook wel laten zien dat ze het goed doen en dat misschien ook wel in een analyse een doorslag geeft. Maar de reden die hij aangeeft en die dus inderdaad van Marcy Wheeler komt, we zullen even dat blogartikel in de show notes zetten, die zijn in ieder geval wel een interessant perspectief in die discussie.
Ja.
Maar goed, anyway, laten we het hebben over het volgende onderwerp. Want ik wil het hebben over het enige genre wat nog niet is doorgebroken op streamingdiensten. Dat gaan we nu behandelen. Straks ook het debuut van de nieuwe rubriek trouwens. Vraag het Vic en Lars. Dus ja. Dat wil je ook zeker niet missen. Dus blijf daarvoor hangen. Oké, maar eerst. Als jij een streamingsdienst aanzet, Lars, wat kijk jij dan zowel op een streamingsdienst?
Ik ben een slecht voorbeeld, want ik kijk niet zo super veel, ja, maar ik kijk heel vaak. we hebben wel Netflix thuis en dan kijken we bijvoorbeeld een serie of een film. Ja. Documentaire.
Dure, ja, exact. Nou, dat zijn inderdaad genres die daar heel populair zijn. Dure gescripte series. Hè? House of Cards was natuurlijk iets wat mede Netflix op de kaart heeft gezet. Ja, documentaires zijn heel populair daar. Stand-up comedy is ook echt heel erg populair op de streamingsdiensten. Films natuurlijk. Maar één genre is nog niet doorgebroken. En dat is het genre van de talkshow. En dat is niet omdat ze het niet hebben geprobeerd. Er is eigenlijk al jaren een soort van frustratie bij de streamingsdiensten in Amerika. Van waarom lukt het maar niet om een goede regelmatige talkshow daar te lanceren. En ik wil dat koppelen aan iets anders, namelijk het falen van een streamingsdienst in Amerika die maar een paar weken heeft bestaan, maar die wel groots gelanceerd werd. En dat is namelijk CNN Plus. Dat is iets wat echt een aparte streamingsdienst is. Je moest er gewoon apart geld voor betalen. Ik geloof dat het $2,99 was per maand, dus ook weer niet super duur. Maar dat werd groot aangekondigd als sinds de lancering van CNN in de jaren 80 het grootste nieuwe initiatief wat ze hebben ondernomen. En na 3 weken werd het alweer geschrapt, omdat er naar verluid slechts zo'n 10.000 dagen of 10.000 mensen per dag gebruik van maakten. Dus echt een heel, heel, heel klein aantal mensen. En er is ontzettend veel geld ingestoken, enorm verlies leidend. Maar mensen zaten kennelijk gewoon niet te wachten op CNN+. Plus. Ik kan me ook wel voorstellen, je hebt niet eens toegang tot CNN, grappig genoeg. Want ik dacht, ergens is het misschien handig om, als ik dan mijn kabelabonnement opzeg, om dan toch nog wel CNN te kunnen kijken. Maar je hebt dus nog niet eens het echte CNN-kanaal. Je krijgt alleen maar de extra content die ze produceren. Hadden ze wel grote namen zoals Chris Wallace voor aangetrokken. Maar ja, nog steeds is het niet zeg maar het echte CNN.
Ik maak even een snelle rekensom. Maar als er 10.000 luisteraars zijn die $3 betalen voor 1 maand, dan heeft het dus $30.000 opgeleverd. Maar het heeft volgens mij iets van $300 miljoen gekost, toch?
Ja, dat inderdaad, zo heeft het gekost. 10.000 mensen die er dagelijks gebruik van maakten. Dus er zijn wel meer gebruikers, maar elke dag waren er maar 10.000. Dus het kunnen zijn dat er aanzienlijk meer subscribers zijn. Alleen sommige mensen maken er maar 1 keer per week misschien gebruik van of zo. Dus zo is dat rekensommetje niet te maken. Maar echt ver, ver, ver beneden verwachting. En dat is ook de enige reden waarom je het schrapt na 3 weken. Dat kan ook niet anders. Maar dat is dus een teken van een actuele streamingsdienst is kennelijk iets waar mensen gewoon niet op zaten te wachten. Dat is gewoon iets wat mensen niet willen. Nog een voorbeeld van waar actualiteit niet werkt bij een streamingsdienst. Apple TV Plus heeft afgelopen najaar een nieuwe talkshow met Jon Stewart gelanceerd. Van de Daily Show. Hè? De grote Jon Stewart. De legendarische Jon Stewart. En dat is het programma heet The Problem with Jon Stewart. Hoeveel kijkers heeft de eerste aflevering getrokken, denk jij, binnen de eerste 7 dagen?
Krijg ik nog een multiple choice of moet ik echt uit de...
Ja, Amerika is een land met, 340 miljoen mensen tegenwoordig. Dus laten we het multiple choice maken. Laten we ervan maken 180.000 kijkers, 530.000 kijkers of 2 miljoen kijkers.
Volgens mij hadden die andere comedy shows die we besproken vorige keer, die hadden ongeveer 2 miljoen kijkers. En dat is op het open kanaal, denk ik. Hè? Dus ik denk dat die... Ik vrees eigenlijk dat het eerste 180, zei je, dat het goede antwoord gaat zijn.
180 is inderdaad voor de eerste aflevering het geval, ja. Oei. Ja, ter vergelijking, dat is dus gewoon letterlijk minder dan de helft van het aantal kijkers van Galit en Sophie. En we weten allemaal dat dat niet de meest succesvolle talkshow is van Nederland. Maar dan de 5e aflevering, die had slechts 40.000 kijkers in de eerste 7 dagen. Dus dat de grote terugkeer van Jon Stewart heeft maar 40.000 kijkers voor de 5e aflevering. Dat is echt heel weinig.
Volgens mij is dat minder dan Harry Mens.
Ja, dat zou best kunnen, ja. Dat zou best serieus kunnen, ja. Ja. Jon Stewart maakte er zelf ook grappen over, want in een van de afleveringen zei hij nog heel grappig: thank you for watching, but my guess is that you didn't watch. En daarbij legt hij inderdaad wel de vinger op de zere plek. De recensies overigens zijn ook niet zo verschrikkelijk goed van dit programma. Mensen vinden het niet verschrikkelijk grappig. Het is heel erg, preacherig. Mensen vinden dat hij te veel aan het prediken is en iets meer grapjes misschien zou moeten maken. Maar het laat weer zien dat dit ook een talkshow is die daar niet werkt. Eerdere pogingen zijn er ook gedaan. Netflix had Hasan Minhaj, voormalig Daily Show correspondent, ook gevraagd om de Patriot Act te maken. Werkte ook niet. Chelsea Handler, Michelle Wolf hebben ook allemaal talkshows gehad. Heeft allemaal niet gewerkt. Dus Dat is eigenlijk heel erg interessant. Over het algemeen zie je dat streamingsdiensten op één vlak niet goed scoren. En dat is dat alles wat te maken heeft met praatprogramma's en actualiteit. En dat zegt misschien mogelijk wat over de manier waarop mensen dit medium gebruiken. Want elk nieuw media wordt natuurlijk ook weer... Of elk nieuw medium, moet ik eigenlijk zeggen, heeft nieuwe regels. Hè? Dus ook in het begin van het televisietijdperk werd er vooral radio op televisie gemaakt. En later pas gingen ze beseffen wat uiteindelijk de kracht van beeld is en hoe ze dat konden benutten. Je ziet nu ook dat echt die grote mediabedrijven aan het worstelen zijn met wat is nou streaming en wat is nou weer lineaire televisie. En misschien zou je kunnen zien dat de consument streamingsdiensten ziet als een soort van digitale videotheek. Dus je gaat daarheen voor de dingen zoals films en series en documentaire die tijdloos zijn, die je ook vroeger uit de videotheek had kunnen halen. En dat is anders dan bijvoorbeeld lineaire televisie. Als bijvoorbeeld mensen Netflix aanzetten, blijkt uit onderzoek, dan weten ze nog helemaal niet wat ze gaan kijken. Ze willen iets op Netflix kijken en dan gaan ze gewoon eens even browsen en dan komen ze wel ergens uit. Bij lineaire televisie is dat heel anders. De meeste mensen zetten de televisie aan en die weten dan ongeveer wat ze kunnen verwachten, omdat de lineaire televisiezenders al jaren bezig zijn met het bouwen aan routines van mensen. Dus 's avonds weet je dat je bij de NPO een talkshow kan krijgen. Je weet een beetje wat je kunt verwachten, zeg maar. Dus die routines, daar hebben ze echt al heel erg lang aan gebouwd. En dat betekent ook dat als het op actuele dingen aankomt, daarvan wil je gewoon uiteindelijk bij lineaire televisie uitkomen. Want een streamingsdienst, daar zitten tijdloze dingen. Daar zitten dingen die je altijd kunt bekijken en het talkshow gaat meestal over de actualiteit. Dus dan is het al snel gedateerd. Als je een talkshow kijkt van 3 dagen geleden, dan voelt het toch al vaak aan als iets waarvan je denkt van dat is niet echt interessant. Daar komt misschien ook bij dat lineaire televisie, als iedereen het tegelijkertijd kijkt, dus ook streamingsdiensten, kan je het zelfs nog 1 uur of 2 uur kijken nadat het uitgekomen is, of wanneer dan ook. Maar als je het allemaal op hetzelfde moment kijkt, dan is dat een soort van gemeenschap die je daar hebt. Je kunt erover twitteren. Dus ook met wildvreemden en kennissen via Twitter kan je gezamenlijk de beleving hebben van die talkshow. Of van dat programma wat je aan het kijken bent. Het kan ook een ander actueel programma zijn. Het kan een groot nieuwsevenement zijn. Het kan breaking news zijn. Het kan ook een groot tv-event zijn. Hè? Zoals het Songfestival. Ook dat is natuurlijk iets wat alleen maar kan op lineaire televisie. Het feit dat je het gezamenlijk kijkt, dat voegt ook echt iets toe aan de beleving. En dat is ook iets wat een streamingsdienst niet zo snel heeft.
Ja, 2 dingen vind ik dan fascinerend. Eén, je ziet volgens mij in Nederland juist dat bijvoorbeeld de fragmenten van Arjen Lubach die op YouTube worden gezet, wel een succes zijn. Dus kennelijk is dat dan anders als je naar YouTube gaat, dat je daar wel verwacht dat je dit soort dingen kan gaan kijken.
Ja, zeker. Dat is overigens ook de Amerikaanse strategie. Want ook inderdaad Stephen Colbert en Jimmy Fallon daar, die hebben een heel actief YouTube-kanaal waar ze al hun momenten viral proberen te laten gaan. James Corden in Amerika heeft ook heel veel succes gehad door Carpool Karaoke, om dat gewoon op YouTube te zetten. Daar heeft het miljoenen en miljoenen views, terwijl zijn programma in Amerika nog maar iets van 1 miljoen views heeft. Dus het grootste deel van het publiek komt grappig genoeg ook echt via dat YouTube-kanaal. Dus dat is zeker waar dat op die manier daar wel werkt. Dat is wel een interessante observatie daar, ja. Ja.
En het tweede wat ik me kan voorstellen is dat volgens mij de exposure aan nieuws is zo overweldigend gedurende de dag.
Ja.
Op de sociale media, op de kranten, nu.nl, radio, overal word je doodgegooid met nieuws. Volgens mij is Netflix voor heel veel mensen ook wel iets waar je even die actualiteit ontvlucht.
Ja.
Dat je gewoon even de actualiteit uitzet en dan gewoon even leuke series gaat kijken.
Ja, en dat kan. En ik denk tegelijkertijd ook wel van de documentaires die scoren ook goed. Dus het kan op zich best over serieuze onderwerpen gaan. Maar het is gewoon wat meer tijdloos. Je wil niet het idee hebben dat je iets daar pakt wat gedateerd is. En dat is het grote verschil met lineaire televisie. En ik denk eigenlijk dat je dat verschil veel meer gaat zien de komende tijd. Ik denk dat lineaire televisie zich meer gaat toeleggen op actuele evenementen. Dat kan dus een talkshow zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld iets zoals het Songfestival of The Voice zijn. Ook dat, als dat eventueel zou terugkomen, dat is ook een event wat je gezamenlijk kijkt. En dat streamingsdiensten zich veel meer gaan toeleggen op inderdaad wat ze nu al heel goed doen. En dat is vooral die content creëren die echt gewoon tijdloos is. En dat zie je in zekere zin al een klein beetje gebeuren. Want de grote hoeveelheid talkshows is denk ik ook te verklaren door het feit dat eigenlijk gewoon geskripte series zoals Mokro Mafia, die gaan eerst naar Videoland en dan pas later komen ze eventueel bij RTL4 op het scherm. Het is primair iets wat voor streaming wordt gemaakt en dan eventueel op het open kanaal wordt uitgezonden. Dus dat is denk ik een beetje de trend als je kijkt naar het verschil tussen streamingsdiensten en lineaire televisie.
Interessant.
Oké, we hebben een nieuwe rubriek vorige week geïntroduceerd. Dat is namelijk de rubriek Vraag het Vic en Lars. Je kunt vragen aan ons stellen, allerlei soorten vragen. Dat kunnen vragen zijn over hoe we ergens over denken. Het kan een vraag naar advies zijn. Het kan ook een vraag zijn naar wat voor spannende dingen wij allemaal doen in onze vrije tijd. Het mag eigenlijk alles zijn. En dat hebben we ook geweten. We hebben een hele leuke vraag. Elke aflevering, aan het einde van de aflevering, gaan we 1 vraag beantwoorden. Heb jij ook een vraag? Stuur dan een mailtje naar vraaghetvicenlars@gmail.com. gmail.com. De vraag van deze week komt van Daan de Jong. Hij schrijft: hoi Victor en Lars, ik ben heel benieuwd naar het volgende. Hoe zorg je dat je als laagopgeleide minister-president wordt? Ik ben hier benieuwd naar omdat ik ooit van Victor een debattraining voor mbo'ers heb gevolgd in het gemeentehuis van Rotterdam. Erg leuk en leerzaam, maar ik vraag me af in hoeverre je dit als mbo'er verder brengt. Keep up the good work en ik hoor het wel bij de volgende podcast. Nou, de vraag van Daan, belangrijke vraag. Dat moeten we er wel even bij zeggen. We hebben het in deze podcast ook wel eens gehad over hoe Nederland een diploma-democratie is geworden. In de Tweede Kamer zitten bijna alleen maar hoogopgeleide. Het laagopgeleide zaten er vroeger wel in, nu niet meer. Je zou kunnen zeggen dat dat iets is wat echt zou moeten veranderen. Dat is in ieder geval absoluut mijn mening. Dus ik vind het een hele, niet alleen goede vraag, maar ook echt een hele belangrijke vraag om daar antwoord op te geven. Hoe zorg je dat je als laagopgeleide minister-president wordt? Wat is jouw antwoord hierop, Lars?
Ja, ik weet niet of er één generiek advies is wat ik zou geven. Maar vooral geloof dat je het voor elkaar kan krijgen. Ik denk dat we in de historie hebben ook gezien dat heel veel mensen die soms hun school niet eens hebben afgerond, toch heel veel bereikt hebben. Dus ik zat even terug te kijken. Winston Churchill, George Washington, Abraham Lincoln, niet de minste. Geen opleiding gehad. Je zag dat in Zuid-Afrika Jacob Zuma tussen 2009 en 2018 premier is geworden zonder dat hij ooit naar school ging. Jan Marijnissen had wel natuurlijk zijn opleiding afgemaakt, maar ook iets hoger opgeleid. Dus geloof erin dat heel veel kan, hè. Dit zijn mensen die de historie, in ieder geval als het gaat om Churchill, Washington en Lincoln, de historie hebben veranderd. En daar is het dus ook niet echt iets wat je nodig hebt. Dus ik zou zeggen van om te beginnen, geloof ook in wat je wel kan. Ik herinner me nog dat jij een keer, waar was dat? Over bij sollicitatiegesprekken was dat ook. Dat je zei van je moet niet. Of nee, bij dating zei je het volgens mij. Je moet niet de nadruk steeds leggen op wat je niet kan. Maar proberen te geloven in die dingen die jou bijzonder maken. En wat jou bijzonder maakt, dat is zelden je opleiding.
Ja. Ben ik met je eens. En ik denk ook dat je moet je niet laten wijsmaken eigenlijk dat het een nadeel is. En ik denk wel dat er heel veel mensen zijn die elitair genoeg zijn om je dat wel wijs te maken. Die het gevoel gaan geven dat jij laag opgeleid bent en zij hoog opgeleid zijn en dat zij daardoor beter zijn. Ik denk het vak van politicus is eigenlijk gewoon mensen vertegenwoordigen. En dat betekent dat je voor ze opkomt. Dat je zegt wat zij vinden. En dat je dat geluid laat horen in een bestuursorgaan. Ofwel in de gemeenteraad, ofwel in de Tweede Kamer, of noem het allemaal maar op. En ik denk eerlijk gezegd dat heel veel hoogopgeleiden ervoor hebben gezorgd dat de politiek verambtelijk is. Dat ze heel goede dossiervreters zijn geworden, maar die ook in ambtelijke taal, die heel erg ingewikkeld te volgen is voor veel mensen, is. En dat eigenlijk helemaal niet een voordeel is. Ik denk dat het eigenlijk ergens ook een heel groot voordeel is om juist laag opgeleid te zijn. Want dat is iets waar heel veel Nederlanders, een grote groep van Nederlanders, zich mee kunnen identificeren. Dus als mensen je het gevoel gaan geven dat jij minder bent, dan is dat echt iets waarvan ik denk van laat je daar niks wijs maken. Dat is niet het geval. Als politicus moet je mensen vertegenwoordigen. En dat kan ongeacht opleidingsniveau. En ik wil er ook even bij zeggen dat een goed besluitvormingsvermogen, hè, dus gewoon goed gezond verstand gebruiken, dat heeft helemaal niets met opleidingsniveau te maken. Dat heeft veel meer te maken met ben jij gewoon iemand die integer is? Ben jij iemand die fatsoenlijke normen en waarden heeft? Dat is hetgene waar het echt om gaat bij onze politici.
Ik denk dat helemaal. En iets wat Daan in zijn eentje niet kan veranderen, maar waarvan ik eigenlijk wel hoop dat we dat als samenleving gaan veranderen. Want een van de dingen die me opviel in de mail van Daan is dat hij vroeg van hoe zorg je dat je als laag opgeleide minister-president wordt. En ik denk dat we daar als samenleving echt wel een stap te zetten hebben. Dat we misschien ook gewoon moeten stoppen met laag of hoog. Er zijn ook anderen die zich
daar... Het punt van Marianne Zwageman natuurlijk, hè? Dat je dat over theoretisch opgeleid versus praktisch opgeleid.
Ja, en ik denk dat als je de vraag is van hoe zorg je dat je als praktisch opgeleide minister-president wordt, dat iedereen zegt van alleen maar fijn dat je praktisch bent opgeleid. Toch beter iemand die praktisch opgeleid is dan iemand die theoretisch opgeleid is. Hè? Dus ik denk dat we dat daar als samenleving best een stap te zetten hebben van kap eens met die termen als hoog en laag. Want dan praat je eigenlijk iedereen die niet theoretisch opgeleid is direct een soort van een slecht gevoel aan. Terwijl ik denk van nee, je hebt gewoon mensen die praktisch en theoretisch opgeleid zijn.
Ja, precies. Ja. Er is gewoon verschil tussen mensen inderdaad. Ja. En dat is niet iets waar je inderdaad een oordeel aan moet koppelen. Ik zou ook zeggen van, dat zei je ook net een beetje, speel altijd op je eigen speelveld. Dus er zijn heel veel mensen die dan hoogopgeleid zijn en allerlei ingewikkelde taal gaan gebruiken. Ook dat zie ik niet als een voordeel in de politiek. Probeer gewoon jezelf te blijven. Probeer gewoon een paar dossiers te pakken waar jij sterk een mening over hebt en dat je die probeert uiteindelijk aan te kaarten. Dat is wat je ook probeert te doen als politicus. Dus ja, doe dat gewoon inderdaad. En ga niet mee in die, al die hoogopgeleide taal, die soms ook wel een klein beetje door hoogopgeleide mensen wordt gebruikt om te maskeren dat ze niet echt precies weten waarover ze praten. Hè? Dat is ook wel iets wat soms gebeurt daar. Een beetje bluffen, zeg maar, met moeilijke taal. Ja. Dus dat zou ook wel mijn advies zijn, maar pak een paar dossiers. Dat is denk ik waar het om gaat.
Wat ik een interessant voorbeeld vond, want dit voorbeeld speelt natuurlijk ook in Rotterdam, hè? Want Daan komt uit Rotterdam. Ahmed Abu Taleb wordt genoemd als toekomstige minister-president. Heeft de MTS gedaan, later ook de HTS, hè, de Hogere Technische School. Mm-hmm. Maar hij heeft ook geen universitaire opleiding of zo.
Nee, precies. Nee. Nee, exact. Nou ja, ik zou dus hopen dat het lukt. Nogmaals, ik denk dat wij als samenleving daar echt ongelooflijk veel baat bij hebben. Dat er in ieder geval veel meer politici laag opgeleid zijn. Dus wat dat betreft, Daan, dank je wel voor je vraag. Ik kan me hem herinneren, want die training waar hij het over had in zijn mailtje, die was een paar maanden geleden. Die was ook in het gemeentehuis, niet alleen het gemeentehuis, maar de raadzaal van Rotterdam. En het grappige was, Abu Taleb, die je net aanhaalde, Lars, die was ook even daar langsgekomen om daar even te kijken wat we daar aan het doen waren met die training. Wel grappig. Abu Taleb is altijd wat dat betreft een goede burgemeester. Die doet dat soort dingen altijd fantastisch. Maar goed, Daan, dank je wel voor je vraag. Goed, dat was hem weer voor deze week. Vergeet je niet te abonneren en te recenseren als je dit een leuke podcast vindt. Tot zover deze aflevering. Een hele fijne dag.
Hoi.